17 januari, dus drie stukken wetgeving in het Europees Parlement gestemd. Wat is de achtergrond daarvan?
Wel, de achtergrond is natuurlijk de strijd tegen de klimaatverandering. Toen het duidelijk werd op wereldvlak dat de klimaatverandering een heel ernstig probleem is, heeft de Europese Unie steeds gezegd, wij willen in dat soort strijd het voortouw nemen. En dat hebben we een eerste keer gedaan in de periode 2008-2009. Toen er voorstellen zijn gekomen om tegen 2020 het aandeel van hernieuwbare energie 20% tot 20% te brengen, 20% energie te besparen en tot een vermindering van de CO2-uitstoot van de broeikasgassen in het algemeen met 20% te verminderen. Nu zijn we ondertussen benaderd 2020.
Ja, nog 21 jaar zijn we er. Gaan we er geraken?
Ik denk dat we op goede weg zijn. De berekeningen zijn gemaakt bijvoorbeeld. Die 20% energiebesparing, om te beginnen, was gemodifieerd land per land. Het is duidelijk dat een aantal landen makkelijker 20% kunnen besparen dan andere landen. Voor België was dat 13%. En er is berekend onlangs...
En binnen België moet er nog een keer onderhandeld worden tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Dat heeft voor een vertraging gezorgd, want dus het is gewestmaterie in ons ingewikkeld landje. En het is nog maar zeer onlangs, ik denk een jaar of zoiets geleden, of anderhalf jaar geleden, dat er daar een akkoord is. Maar de berekeningen die toe zijn gemaakt is, we halen die 13% tegen 2020. Maar dus we naderen 2020, er moeten nieuwe plannen gemaakt worden voor de periode 2020-2030. En dit was de achtergrond, de voorstellen van wet die door de Europese Commissie zijn neergelegd. Die zijn besproken in het Europees Parlement, die worden ook besproken bij de Raad van Ministers, dus de ministers van Milieu, de ministers van Energie. Iedereen heeft nu zijn oefening gemaakt en vanaf deze maand beginnen de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad van Ministers om te kijken wat de uiteindelijke doelstellingen zullen zijn voor 2030 in concreto, maar ook wat het einddoel zal zijn tegen 2050. Het Europees Parlement zegt tegen 2050 zouden we eigenlijk CO2-neutraal moeten zijn. Als je de hele context wilt zien, is het natuurlijk zo dat een deel van het verhaal ook is dat we veel minder afhankelijk willen worden in zaken energie van derde landen, van landen buiten de Europese Unie. 30% van ons gas bijvoorbeeld wordt ingevoerd vanuit Rusland. Ja, Rusland wordt geregeerd door meneer Poetin en meneer Medvedev. Dat is niet het meest stabiele regime. Als meneer Poetin beslist van de gaskraan dicht te draaien, dan staan we voor een groot probleem. Om een orde van grootte te geven, jaarlijks betalen we aan derde landen, dus aan Rusland, maar ook aan landen uit het Midden-Oosten, jaarlijks betalen we voor de invoer van fossiele brandstoffen, gas, olie, betalen we ongeveer 500 miljard euro. Dat betekent dus dat je iedere dag 1,5 miljard euro betaalt voor de invoer van fossiele brandstoffen. Ja. Dus die afhankelijkheid verminderen is ook een deel van het verhaal.
Dat is groter dan het Belgische bruto nationaal product, die 500 miljard. Ja.
Absoluut. Ja. Een ander deel van het verhaal is dat je natuurlijk veel beter zou moeten samenwerken als Europese Unie. We zijn met 28 lidstaten, straks 27 als het Verenigd Koninkrijk vertrekt. Maar bijvoorbeeld met Rusland zijn er allemaal contracten tussen individuele lidstaten en Rusland. Er zijn niet minder dan 80 verschillende contracten, bilaterale contracten tussen Rusland en landen van de Europese Unie. Je kan je voorstellen, als je tot een Europees energiebeleid komt, waarbij je de krachten samenbundelt en waarbij je zegt, we gaan met z'n 27 onderhandelen met Saoedi-Arabië, met landen uit het Midden-Oosten, met Rusland, dan ga je daar ook beter koop van afkomen, ga je een sterkere partner zijn in de onderhandelingen, ga je kunnen komen tot betere afspraken. Dus dat is een beetje de context.
Dus enerzijds een Europees gezamenlijk beleid, anderzijds inzetten op energiebesparing. En het derde dossier over wat er gestemd wordt, is over biobrandstoffen, vernieuwbare brandstoffen.
Hernieuwbare energie, waar biobrandstoffen er een onderdeel van zijn. Nu, als we Parijs en de klimaatakkoorden van Parijs in het achterhoofd houden en dat als leidraad nemen, dan is er eigenlijk afgesproken dat we er nooit mogen toekomen dat we een opwarming hebben van de aarde die groter is dan 2 graden Celsius. Dus als je een beleid wil voeren in zaken klimaatverandering, moet je ook in zaken energiebeleid afspraken maken die zorgen voor een terugstoot en het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen, die ervoor zorgen dat je dus niet dat kritieke punt bereikt waarbij er zoveel hoeveel broeikasgassen in de lucht zijn, wereldwijd, dat er een tipping point is en dat je dus naar een opwarming gaat van de aarde hoger dan 2 graden. En daar zeggen wetenschappers, keer dat je die 2 graden bereikt hebt en erover gaat, dan weten we niet wat er gaat gebeuren. Ja, ja. Dan kunnen ons de grootste rampen overkomen.
Dat is ondertussen waarschijnlijk al, de meeste mensen hebben dat waarschijnlijk al gehoord. Nu concreet, voor die stemmingen die dan geweest zijn, of die wetgevingen allemaal, wordt het dan uiteindelijk naar Parijs teruggekoppeld en is dat dan, wordt dan gezegd van kijk, dat is nu ons, wat wij als Europa gaan doen?
Voor het Europees en de discussies in het Europees Parlement was het zeer duidelijk. Wij waren ook als Europees Parlement een drijvende kracht achter de onderhandelingen in Parijs. We hebben daar de Europese commissaris die daar namens de Europese Unie mee onderhandelde en ook de raadsvoorzitter, hebben we heel sterk gestuurd en in alle stemmingen in het Europees Parlement, zeker in de Commissie Milieu en in de Commissie Energie, hè, want dat zijn de twee parlementaire commissies, dus de specialisten Energie, Milieu, die daar samen zitten, die dus dat dossier ook goed kennen, dat was voor ons de leidraad. Ja. We zien wel dat
Maar ik bedoel, dat, je hebt het nu over dus hoe dat het intern binnen Europa, want dat is een moeilijk proces, een complex proces, moeten we misschien nog een keer terugkomen op het einde van het gesprek, maar dus stel er wordt iets gestemd door Europa, de commissie, parlement en de ministers en de staten, gaat dat dan voorgelegd worden aan Parijs en wordt dan gezegd van kijk, dat zijn nu wij als Europa, dat is ons als een beleid. Is dat dan onze
Parijs
bijdrage?
In Parijs zijn we als Europese Unie en ook de individuele lidstaten zijn een aantal engagementen aangegaan. En dus is het engagement dat is aangegaan, moet nu gerealiseerd worden. En dat doe je door doelstellingen te plaatsen, door afspraken te maken, maar door dus, begeleidende maatregelen.
Voilà, dus wat we nu doen, wat u nu gestemd hebt, dat past in het kader
dat
van wat
kader,
uiteindelijk wat er teruggekoppeld maar, zal worden naar de...
Dat past in dat kader, maar het is nog geen wet. Hè.
De
wet zal er pas zijn als er een akkoord is tussen lidstaten, de vertegenwoordigers van de lidstaten, de ministers van Milieu en Energie aan de ene kant en langs de andere kant het Europees Parlement. En daar ligt een hemelsbreed verschil.
Ja.
Bijvoorbeeld voor energiebesparing zegt het Europees Parlement 35%. De lidstaten zeggen wij willen maar 27%.
Ja.
Dus in die onderhandelingen zal er nog moeten gekeken worden waar landen we. Zal wellicht ergens iets tussenin zijn. En dus dat is nog het grote vraagteken. Waar komen de uiteindelijke doelstellingen voor 2030? En dan 2005.
Maar laten we eerst een keer naar een van de punten, van de drie, het zijn drie stemmingen geweest, voor het parlement, geeft aan van dat is nog niet het einde van het verhaal, te zeggen we. Laten we eens proberen op een simpele manier het eerste punt dat er gestemd is. Ja, want totaal is iedere keer een dossier van 150 bladzijden ongeveer dat er gestemd is, 400 bladzijden samen. Het eerste gaat over, de energieefficiëntie.
Ja.
Dus waarover gaat dit? Hè? Waarover gaat dit?
Dat gaat eigenlijk over energiebesparing.
Ja.
De filosofie dat iedere...
Maar wat ik mij afvraag is van, concreet, hoe wordt het dan gemeten? Over welke sectoren gaat het? Is het iedereen?
Ja. De achterliggende idee is over energieefficiëntie, dus energiebesparing, is iedere eenheid energie die je niet gebruikt is een goede. Is een goede, want het kost u niks. Het is goed voor de portefeuille van de bedrijven. Het is goed voor de portefeuille van mensen. Het is goed voor...
Het is goed voor die 500 miljard import die we kunnen verminderen.
Het is goed voor het afbouwen van die 500 miljard jaarlijkse import van fossiele brandstoffen. Dus dat is de achterliggende idee. Wat is er afgesproken? Het was een zeer nipte stemming in de Commissie Energie van het Europees Parlement. De Commissie Energie zegt 40% energiebesparing tussen nu, tussen 2020 en 2030. Maar dat was een stemming met 1 stem op overschot. Dus niet echt...
Dus opnieuw om naar de procedure over te gaan. Het eerste, binnen het parlement de commissies, dan wordt er over onderhandeld en dan komt er op de plenaire op 17 januari was er dus een stemming.
En op 17 januari hebben we die eindstemming en daar zijn we tot een compromis gekomen binnen het Europees Parlement, waar we zeggen we gaan streven naar een energiebesparingsniveau van 35% bindend, breed Europees, bindend, tegen 2030. De Raad is het daar niet mee eens. De Raad van Ministers is het daar niet mee eens. Dat wordt nu de volgende onderhandeling. Die zeggen 27%. De commissie zei 30%. Dus het zal ergens liggen tussen 27 en 35. Maar voor de goede orde, als groen parlementslid, ben ik daar... Ik ben blij dat we tot een akkoord zijn gekomen in het Europees Parlement. 35%. Ik weet dat dat nog gaat dalen. Dus ik kan daar niet blij om zijn. Want in onze berekeningen, en we hebben ook een wetenschappelijke studie besteld om te kijken, om die 2 graden Celsius niet te overstijgen, naar hoeveel moeten we eigenlijk gaan? En dan hebben wij een soort van oefening laten maken door wetenschappers om te zeggen, kijk, hoeveel broeikasgassen, hoeveel CO2 mogen we nog uitstoten tussen nu en het punt dat je de 2 graden overstijgt? En dat is wereldwijd, ik kijk eventjes op mijn blad, want ik ken de cijfers niet altijd van buiten, 890 gigaton mag er nog uitgestoten worden. Een gigaton is 1000 miljard kilo. Dus we mogen nog 890 gigaton uitstoten. En als we dat overschrijden, dan komen we in een rampscenario. Ja. Voor de Europese Unie is het aandeel daarin ongeveer dat wij daar tussen de laten we zeggen, de 48 en de 60% zouden mogen van nemen.
Ja, dus wat je de 900 miljard ton, maar de globale uitstoot wereldwijd is iets van 40 of 50 van die orde. Dus dat betekent dat we eigenlijk geen 20 jaar meer hebben.
Absoluut, dat toont de urgentie van het probleem. Als je weet dat we nu wereldwijd een kleine 9800 gigaton hebben uitgestoten.
Totaal,
en dat 60% daarvan is gerealiseerd sinds 1990, dan zie je dat je daar enorme inspanningen zult moeten doen.
Dus, maar dat is duidelijk. Maar terug naar mijn vraag. Dus die 35% dan, energieefficiëntie, wat betekent dat? Wat de indruk geeft dat iedereen bijvoorbeeld een auto zal moeten rijden die 35% minder verbruikt, of dat ieder huis 35% uitstoot zal minder moeten hebben, anders gaat hij heel veel boete moeten betalen, zoiets. Concreet?
Concreet betekent dat je op allerhande terreinen en zeer gediversifieerd, dat is geen cijfer, 35% op alles, wordt ook heel uitdrukkelijk en zeer nauwgezet uitgewerkt in de wet, maar over alle sectoren dat er aan energiebesparing wordt gedaan. Dat betekent sowieso investeringen. Dat betekent investeringen in energiezuiniger producten. Mm-hmm. We hebben daar bijvoorbeeld een aparte wet voor, de Eco-Design-wet, die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld het klassieke voorbeeld, een stofzuiger veel energiezuiniger wordt, maar toch even sterk is en even gebruiksvriendelijk en even goed een goede stofzuiger is, maar die 10, 20, 25, 30% minder energie verbruikt.
En voor de huizen zal
dat gaat voor de huizen om isolatie.
Ja, dus nieuwbouwnormen en zo.
Nieuwbouwnormen.
Maar ook renovatie natuurlijk is heel belangrijk daar. Dus ook, moet het allemaal nog vastgelegd worden of hoe zit dat dan eigenlijk?
Wat nu is afgesproken, en wat dat uiteindelijk zal afgesproken worden na de onderhandelingen tussen parlement en de Raad van Ministers, is het kader. En daar zullen nog heel veel deelwetten... maar het is een proces in beweging. Ik bedoel, rond overheidsgebouwen zijn er nu al normen die, zeker in nieuwbouw, waar gebouwen moeten aan voldoen. Voor onze gewone huizen worden die normen ook gesteld. Er is voorzien ook om... En dat is wat afgezwakt in de uiteindelijke discussie, maar bijvoorbeeld het engagement van de lidstaten om overheidsgebouwen aan rato van 3,5% per jaar te gaan renoveren, vernieuwen, beter isoleren.
Dus dat is eigenlijk, ondanks het feit dat het 130 of 180 bladzijden is, is het maar een kader dat het schept, dat zal eigenlijk allemaal nog in detail moeten uitgewerkt worden. Dat klopt, hè?
Ja, je hebt het kader, je hebt de doelstellingen.
Een ander punt gaat,
wordt gezegd wat er mag, wat het er niet mag. Ja. Er wordt gezegd wat wordt er meegerekend.
Ja. En het omvat...
Bestaande besparingen zijn gerealiseerd, maar mogen niet als nieuwe worden ingebracht. Enfin, dat soort afspraken.
En het gaat ook over alle sectoren dan. Het gaat ook over alle sectoren. Want je hebt dus enerzijds dus de sectoren, die de grote uitstoters die nu in het Europees handelssysteem zitten. Enerzijds, dat zit eigenlijk buiten België, buiten Vlaanderen. Anderzijds heb je dus de niet-emissiehandelsties, de transport bijvoorbeeld, dat is wel in de Vlaamse uitstoot. Het gaat over al die sectoren.
Het gaat over alle sectoren en er worden ook normen opgelegd, sector per sector. De transportsector zit daarbij. Een van de grote discussies die wij in het Europees Parlement bijvoorbeeld willen aanzwengelen, is het feit dat de vliegtuigsector op dit ogenblik, dat vliegtuigen op dit ogenblik, niet in het systeem zitten. Hè? Mm-hmm. En eigenlijk wel sterk bevoordeeld worden door het feit bijvoorbeeld dat er geen accijnzen wordt gegeven op kerosine, dat er geen BTW wordt gegeven op vliegtuigtickets.
Maar als dat veronderstelt dat die discussie niet in die 35% energie-efficiëntie zit.
Nee.
Laten we even kort hebben over de stemming. Iedereen in België stemde voor als het gaat over die 35%, behalve N-VA.
Ja.
En we hebben Annelien van Bossuyt, dus compleet onbekend tot 3 weken geleden, maar nu is ze kandidaat burgemeester voor Gent, maar ze is ook Europees parlementslid. We hebben gevraagd of zij kon uitleggen waarom ze dus tegengestemd hebben van N-VA. Ik had eerst Sander Lones gecontacteerd, maar die zei, ik hou me daar eigenlijk niet mee bezig. Hij heeft wel tegengestemd. Dus dan heb ik haar gecontacteerd en het komt erop neer, ze had geen tijd. Een beetje verwonderlijk, want ik hoorde haar maandag of dinsdag nog op Radio 1 zeggen dat ze dus de twee dingen samen kon doen. Maar we zullen eens horen wat ze dus te zeggen had daarover, over die stemming op 17 januari op een filmpje dat ze dus op haar website gezet heeft. Hè.
Vandaag hebben we in het Europees Parlement gestemd over het energiepakket. En jammer genoeg zien we dat er voor onrealistische zaken is gekozen. gekozen. Indien hetgeen vandaag gestemd is, heeft dat ook heel grote gevolgen voor de kosten. Het kostenplaatje zal de pan uitswingen. Op vlak van energieefficiëntie bijvoorbeeld zal het tot gevolg hebben dat de woningprijzen van bestaande woningen heel erg zullen dalen. Waarom? Omdat die nu eenmaal niet aan de eisen zullen voldoen. Nieuwe woningen daarentegen, die zullen bijna onbetaalbaar gaan worden omdat ze aan zo hoge eisen moeten voldoen.
Ja, dus laat ons kort, aan Aline van Bossuyt, we hebben Bart Staes van Groen in de studio. Beiden zijn Europarlementslid, zij van N-VA. Dus maar toch altijd nuttig om een keer die respons op die kritiek te horen. Ze hebben zo gestemd, ze waren dus de enige van België. In Nederland heeft ook geloof ik ongeveer iedereen voorgestemd, behalve dan de Nederlandse Europarlementslid, behalve dan dus de fractie waar ook N-VA in zit, en dan de extreemrechtse fractie. Hoe heet hij weer al, van de blok?
Les Wilders, hè?
Ja, maar van de blok, Annemans, die had zijn kat gestuurd, die was er niet. Ja. Maar dus al te hoge doelstelling, even kijken, wat was het argument weer op?
Het gaat te duur zijn, zegt
ze. Niet alle Europeanen kunnen zich een passief huis of een Tesla veroorloven.
Ja.
Ja, wat is uw respons erop?
Ja, ik begrijp dat niet helemaal goed. Ik vind dat nogal een redelijk populistische reactie. Als je het totaalplaatje ziet en je weet wat dat... En dat is ook berekend door wetenschappers, dat hoe sneller je handelt en hoe sneller je het probleem oplost. En het probleem staat voor ons. We gaan naar een opwarming van de aarde die, als je de tipping point van meer dan 2 graden bereikt, dat je rampen gaat over u krijgen, stijging van de zeespiegel, stormen die voor vernietiging zorgen. We zien nu al in de wereld zaken gebeuren.
Die boodschap,
de schelden hier recht over de deur.
Die boodschap, Bart Staes, is eigenlijk duidelijk. Maar het probleem is, momenteel, alles is nog oké. We hebben een zachte winter. Dit zal de komende dagen een beetje vriezen. Terwijl anderzijds, binnen 5 jaar gaan onze huizen ofwel die we hebben niks meer waard zijn. Die we moeten kopen gaan veel te duur zijn.
Dat is niet waar. We zitten in een tijdspad van dat we begonnen zijn in 2008 tot 2050. We hebben dezelfde argumenten zijn gebruikt in 2008 door sommigen om te zeggen, ja maar, die 20-20-20 doelstellingen, 20% energiebesparing, 20% hernieuwbare, 20% minder uitstoot, dat gaat alles zoveel duurder maken en dat gaat niet gaan enzovoort. En we zijn nu 10 jaar verder en we zien dat we mooi op tijdspad zitten. Het huis waar ik in geboren ben in 1958, Mijn ouderlijk huis van 1958 staat er nog steeds. En nu in 2018, 60 jaar later, zie ik dat huis stilletjes aan is aangepast. Dat huis is geïsoleerd. Daar liggen ondertussen zonnepanelen op. Daar is dubbelglas. Ik bedoel, het comfort van mensen en de eisen rond comfort veranderen ook. En ongeacht of je die maatregelen in een brede wet giet, mensen willen hun huizen modern inrichten, aangenaam inrichten. En dat zal natuurlijk geld kosten. Maar daarom net hebben we een van de 3 wetten ook, is het feit dat we aan een begeleiding doen en dat overheden moeten steun geven. Er is ondersteuning van heel veel maatregelen. Ik hoorde gisteren nog op de radio dat bijvoorbeeld minister Tommelijn de premies voor elektrische wagens blijft aanhouden, dat er fiscale maatregelen zijn voor een bepaald soort wagens om die in de markt te zetten. Dat gaat niet vanzelf. Je moet de mensen een duwtje in de rug geven en komen, zoals de N-VA doet in het Europees Parlement, met de boodschap, dit is allemaal niet te doen. Dit gaat verschrikkelijk veel geld kosten. Dit is een beleid dat ervoor zorgt dat de mensen armer gaan worden of geld gaan verliezen, is gewoonweg populistisch en onverantwoord.
Ja.
Bovendien zitten er in de maatregelen die we nu gestemd hebben op 17 januari, zitten er een heleboel begeleidende maatregelen die vooral naar zwakkeren en mensen die te kampen hebben met energiearmoede bijvoorbeeld. We weten allemaal dat een aantal gezinnen arm zijn, dat zij niet de middelen hebben om investeringen te doen. Maar er zijn begeleidende maatregelen, ook geld voorzien, om net dat soort gezinnen bij te staan. Het is ofwel het ene ofwel het andere. Ofwel zeg je, er is een groot probleem, we willen dat oplossen, dus we tekenen een tijdspad uit en we gaan daarin investeren. En we nemen daar voldoende tijd voor, van nu 2018 tot 2030. En tegen 2030 gaan we dan zien wat we tegen 2050 gaan doen. Maar het tijdspad is finaal 2050, een samenleving waar er geen beroep meer moet gedaan worden op fossiele brandstoffen.
Ja,
en bovendien is dat op het eind van de rit altijd beter koop, want de wetenschappers die het hele probleem bestudeerd hebben, zeggen zeer duidelijk, wanneer er in het begin van het probleem maatregelen worden genomen, dat die zijn altijd goedkoper dan op het eind van de rit, ja. De problemen zich beginnen te stellen. Dus het is nu investeren om later niet meer te moeten betalen.
We gaan direct op pauzeren, maar dus naast die impact op de gezinnen hadden ze het ook over dus de impact op de industrie. Ik zal eventjes voorlezen uit het persbericht eigenlijk. Al te hoge doelstellingen, of het bericht op de website, al te hoge doelstellingen fnuiken immers de economische groei en zetten bedrijven aan om te verhuizen naar niet-Europese landen waar de milieuregels soepeler zijn. Dat kost niet alleen jobs, maar vergroot zelfs de uitstoot van de broeikasgassen. Dus nu is het ook al zo dat in het huidige systeem, dat dus de uitstoot door bedrijven die in concurrentie staan met het buitenland, eigenlijk al teruggegeven wordt. Hè. Dus...
Het hele debat plaatst zich wereldwijd. Wij nemen als Europese Unie een aantal maatregelen om op het juiste pad te zijn. En ook de engagementen die genomen zijn in Parijs zijn door, ik denk, 95% van alle landen ter wereld aangegaan.
Ja, maar die efficiëntienormen die gelden niet overal ter wereld. Hè? En dus Europa gaat dat wel doen. En hun punt is van, dat zal onze industrie schaden.
Dat manifesteert zich niet in de praktijk. De dag van de stemming, ik heb het persbericht hier mee, hebben een aantal grote bedrijven gezegd van eigenlijk gaat het Europees Parlement nog niet ver genoeg. Ik heb het over bedrijven als Saint-Gobain, Siemens, Knauf, Philips, Danfoss, Kingspan, allemaal grote
spelers. Zij zien dat eerder als een opportuniteit.
Zij zien het als een opportuniteit. Zij zeggen van kijk, we moeten nu de grote maatregelen nemen en de grote stappen vooruitzetten om te voorkomen dat wij in de toekomst gewoon weg worden gespeeld.
Ja. Dat er een beetje vanaf
innovatie zorgt altijd voor...
Van waar je informatie haalt, dat vraag ik mij af. Dus de retoriek van de tegenstanders, die komt van ergens. Hè. Nu, ik denk Annelien van Bossuyt, met al respect, ik ken haar achtergrond niet, maar ik denk niet dat zij zelf berekend zal hebben of die prijzen zullen stijgen of dalen. Die kosten...
Dat wordt geponeerd. En dat wordt geponeerd als een waarheid. Waarvan
maar het hangt er soms een beetje vanaf of je naar een milieuorganisatie luistert of naar een lobby van de petroleumindustrie.
Ik heb hier mensen uit de industrie, Siemens, Philips, dat zijn toch geen kleine concerns, die zelf zeggen, het gaat niet ver genoeg.
En waar halen zij hun pap van, of hoe moet ik het zeggen, enig idee? Ik moet het misschien aan hen vragen, maar ze heeft geen tijd.
Nee, maar ik bedoel, waar halen zij... Zij zien het probleem in zijn globaliteit en het gaat...
Nee, bedoel de tegenstanders.
De tegenstanders. Ja. Ik denk dat de tegenstanders vooral een filosofisch beeld hebben of een ideologisch beeld van werken op korte termijn en niet de lange termijn zien. Als je de korte termijn ziet, dan ga je zien dat inderdaad er zullen een aantal inspanningen moeten gebeuren. Maar de korte termijn inspanningen zijn veel interessanter op lange termijn gebied, omdat je bespaart op lange termijn gebied. Dus je kunt, als je zegt van ik moet nu een grote investering doen en ik bij wijze van spreken, ik moet dat afschrijven op 3 jaar, dan is dat een enorme kost. Maar als je dat zet tegen een tijdspanne van 20 jaar, dan is dat iets anders. Het is als het ware van, je gaat een lening aan voor een huis en je ontleent een bepaalde som en je wil die op 5 jaar terugbetalen of je wil die op 20 jaar terugbetalen. Ja, op 5 jaar is het inderdaad vaak onhaalbaar. Maar op 20 jaar terugbetalen is perfect haalbaar en is ook nuttig. En daarom is het zijn geen doelstellingen die moeten gerealiseerd worden tussen nu en volgend jaar of tussen nu en 3 jaar, maar het is een tijdspad naar 2030 toe.
Goed, we zullen even pauzeren, Bart Staes, want we zijn al 25 minuten bezig, denk ik. De tijd vliegt altijd.
Ja.
Nog een keer... Ultravox dan, 1978. En daarna verder over, ja, want we hebben nog het een en ander te bespreken, over de hernieuwbare energiebronnen.